Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. 2 ellen zal haar lengte zijn en 1 el haar breedte. En 1 el en 1/2 zal haar hoogte zijn. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, 1 handbreed. En gij zult een gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Ook zult gij 4 gouden ringen daaraan maken. En gij zult de ringen zetten aan de 4 hoeken, die aan dezelfde 4 voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn tot de plaatsen voor de handbomen, om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult ze met goud overtrekken, en de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken haar schotels, en haar rookschalen, en haar platelen, en haar kroezen, met de welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. En daarvan 2/10 zal 1 koek zijn. En gij zult ze in 2 rijen leggen. 6 in 1 rij op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult gij zuiver wierook leggen, het welk het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer den Heren. Op elke sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten, vanwege de kinderen Israëls, tot een eeuwig verbond. En het zal van Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid der heiligheden, uit de vuuroffers des Heren, een eeuwige inzetting.
Wij willen onze overdenking van de tabernakel vervolgen, gemeente, en staan vanmorgen met Gods hulp stil bij de tafel der toonbroden. De tekst vindt u in de tweede schriftlezing, Leviticus 24, vers 5 tot en met 9. En die woorden willen we nog een keer lezen. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal 1 koek zijn. En gij zult ze in 2 rijen leggen, 6 in 1 rij, op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen, het welk het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer den Heren. Op elke sabbatdag, geduriglijk, zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten, vanwege de kinderen Israëls, tot een eeuwig verbond. En het zal van Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid der heiligheden, uit de vuuroffers des Heren, een eeuwige inzetting. Tot zover. U hebt, gemeente, allemaal een Bijbel meegenomen naar dit kerkgebouw. En wat geldt er van die Bijbel? In gedachten zou u hem, niet letterlijk, dat hoeft niet, maar in gedachten zou u hem in zijn handen moeten nemen en eens moeten bedenken, wat wij eigenlijk veel te weinig bedenken, dat het voor die Bijbel geldt dat al de schrift van God is ingegeven en nuttig is tot lering, tot verbetering, tot wederlegging en tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, zoals de apostel het ergens schrijft. Dat geldt dus voor heel de Bijbel. Van het eerste vers van Genesis 1 tot het laatste vers van Openbaring 22. Heel de schrift is door God ingegeven. En heel de schrift is ook nuttig tot lering, tot onderwijzing enzovoort. En als dat voor heel de schrift geldt, voor heel het woord van God, dan geldt het dus ook voor datgene wat er in de Bijbel terug te vinden is over de tafel der toonbroden. Schijnbaar is dat iets onbetekenends, iets waar ook niet zozeer een boodschap in ligt. Maar ook daarvoor geldt, het is door God ingegeven en dus is het ook nuttig. En dat wij het er dan niet altijd in zien, dat heeft te maken, en ik ga vanmorgen in gedachten naast u zitten, dat heeft te maken met mijn en met uw en met jouw vaak zo botte en oppervlakkige manier van Bijbel lezen. Want er ligt een boodschap in. En vanmorgen willen we met Gods hulp stilstaan bij iets van die boodschap. We schrijven boven onze preek en beneden onze tekstwoorden van vanmorgen de drievoudige prediking van de tafel der toonbroden. De drievoudige prediking van de tafel der toonbroden. En daar letten we allereerst op de gave op die tafel. Dat is vers 5 en vers 6. In de tweede plaats op het offer op die tafel. Vers 7. En tenslotte op het voedsel op die tafel. Vers 8 en vers 9. Dus allereerst de gave op die tafel. Vervolgens het offer op die tafel. En tenslotte het voedsel op die tafel. Wij hebben gemeente al verschillende keren nagedacht over de tabernakel. De eerste preek ging, ik roep dat nog kort in uw herinnering, over de omheining van de tabernakel en de poort. En de tweede keer hebben wij geluisterd naar de zilveren trompetten die het volk opriepen om te verschijnen voor de tabernakel. En toen zijn we de derde keer als het ware door de poort van de tabernakel naar binnen gegaan. En toen kwamen we in wat wel genoemd wordt het voorhof. Kobrugge heeft het in zijn boek over de tabernakel genoemd het grondgebied van de genade. En daar hebben we gelet op dat grote koperen wasvat wat daar stond. En vanmorgen gaan we dan vanaf het voorhof het heilige in. Misschien zegt iemand, waar slaan we dan niet iets belangrijks over? Want er staan toch op de voorhof van de tabernakel twee voorwerpen. Daar staat een koperen wasvat, maar daar staat ook een koperen brandofferaltaar. Dat is waar, maar daar hebben we eigenlijk nog maar heel kort geleden rond het heilige avondmaal over nagedacht naar aanleiding van Psalm 43. En dat ik inga tot uw altaar. En daarom, om herhaling te voorkomen, laten we het koperen brandofferaltaar deze keer buiten beschouwing. En gaan we dus de ingang van het heilige door, in gedachten gaan we met een priester mee. En wanneer we dan in het heilige staan, dan ziet u daar drie voorwerpen. Drie voorwerpen waar allemaal een boodschap in ligt. Drie voorwerpen die ons ook toeschitteren en glanzen, want ze zijn niet gemaakt van koper, maar van goud. Als u recht naar voren kijkt, dan ziet u daar in het heilige, het gouden reukofferaltaar, waar de priester de reukoffers brengt. En links daarvan ziet u de gouden kandelaar staan die zijn licht werpt door de ruimte van het heilige. En dan rechts, daar staat de tafel der toonbroden. Eigenlijk is het maar een heel klein tafeltje. Een meter lang, een halve meter breed en 75 centimeter hoog. En daar ligt dus allereerst een boodschap in voor ons vanmorgen. In die tafel der toonbroden en vooral, want daar willen we dan bijzonder bij stilstaan, vooral in datgene wat er op die tafel der toonbroden te vinden is. Wat ligt daar? We gaan lezen in onze tekst, vers 5. Daar zegt de Heere tegen Mozes, gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken, van 2/10 zal 1 koek zijn. En dan lees ik er meteen nog maar bij, het eerste gedeelte van vers 8. Op elke sabbatdag geduriglijk zal men dat voor het aangezicht van de Heere toerichten vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. Iedere week moesten de 12 stammen van Israël allemaal 2/10 deel... Ja, waarvan, dat staat er niet bij in onze tekst, maar dat is naar alle waarschijnlijkheid 2/10 deel van een eva omgerekend. En dat is ook niet helemaal zeker, maar naar alle waarschijnlijkheid is dat hier 4 liter. Moesten de 12 stammen van Israël allemaal 4 liter meelbloem brengen. Bij de priesters, aan de poort van de tabernakel. En de priesters, ze hebben dat meelbloem vermengd met water en met zout, is wel aan te nemen. En ze moesten iedere week van dat meelbloem 12 broden bakken. En als die broden gebakken waren, dan moesten die broden door de priesters opgenomen worden. Dan moesten de priesters natuurlijk eerst hun handen en hun voeten wassen bij het koperen wasvat, maar als ze dat gedaan hadden, dan namen ze die gebakken broden mee, het heilige in, en dan legden ze die broden daar neer op de tafel der toonbroden. Oude broden werden er dan afgehaald, we zullen straks nog wel horen wat daarmee gebeurde, maar dat was wat dus iedere week herhaald moest worden. Waarom was dat eigenlijk? Waarom moesten de 12 stammen van Israël iedere week een bepaalde hoeveelheid meelbloem brengen? Waarom moesten de priesters iedere week 12 broden bakken? Waarom moesten die broden iedere week ververst worden? Allereerst om het volk te herinneren aan het feit dat ze al hun brood aan God te danken hadden. En dat gold niet alleen voor het brood, maar brood is in de taal van het Oude Testament heel vaak een aanduiding voor al het voedsel. Voor alles wat de Heere geeft om in ons levensonderhoud te voorzien. En de Heere wilde dat zijn volk Israël er diep van doordrongen was, eigenlijk iedere dag. Maar in elk geval, iedere week moest het volk daar nadrukkelijk aan herinnerd worden. Dat ze al die dingen waardoor hun leven gespaard werd, het voedsel en alle andere dingen, noemt u maar op. Dat al die dingen kwamen uit de handen van God. Ja, en het volk moest daar niet alleen aan herinnerd worden en nadrukkelijk op gewezen worden. Maar het volk moest die zorg van de Heere over hun leven, ook in de dingen van iedere dag, ook erkennen. En dat deden ze door, dat was natuurlijk niet heel veel, een complete stam van Israël die bij elkaar per week 4 liter meelbloem brengt. Maar dat deden ze dan toch door een kleine hoeveelheid van wat ze zelf hadden naar de tabernakel, naar de ontmoetingsplaats van de Heere te brengen. Het volk moest herinnerd worden aan Gods zorg over hun leven, erbij bepaald worden, en het volk moest die zorg van de Heere ook erkennen en de Heere daar dankbaar voor erkennen. Dat was nodig. En dan trekken we de lijn maar door naar ons vandaag. Want dat is de eerste boodschap die ook ligt in het gedeelte, in alle gedeelten over de tafel der toonbroden. De Heere herinnert ons daarin aan het feit dat wij alle dagelijkse behoeften uit zijn hand ontvangen. Ik heb er zelf voor gewerkt, zegt een jongen misschien. Ja, maar wie maakte het verschil tussen jou die kon werken en je leeftijdgenoot die misschien wel helemaal niet kan werken vanwege gezondheidsklachten. Ik heb er zelf voor gewerkt, zegt de man. Maar wie maakte het verschil tussen die boer ergens in de binnenlanden van Afrika, die misschien heel hard gewerkt heeft, maar die zijn oogst weer ziet mislukken en weer honger ziet lijden, en tussen u, bij wie er iedere dag brood op de plank is? Wij danken onze dagelijkse levensbehoeften aan God. En de vraag van morgen is, hebt u dat ooit al wel eens beseft? Hebt u daar wel eens echt bij stilgestaan? Nou, ik hoop dat het wel wat dieper gaat, zegt iemand vanmorgen. Als dat uw eerste reactie is, dan zou dat wel eens kunnen, dan zou dat wel eens kunnen bewijzen hoe door en door werelds wij geworden zijn, dat wij het dagelijkse leven helemaal los hebben gemaakt van God. Want het is Bijbels gemeente om de zorg van de Heere ook op te merken in het leven van iedere dag en in de gewone dingen. En dan is de vraag opnieuw, hebben we dat wel eens beseft, dat we de gewone dingen ook krijgen uit de hand van God en dat we ze niet verdiend hebben? Want kijk, echt dankbaar voor onze dagelijkse levensbehoeften wordt een mens pas wanneer de Heere hem voor zijn aangezicht gaat verootmoedigen. Daar waar de Heere gaat leren wat ik verdiend heb. En dat is nodig. Anders word je ook geen dankbaar mens. Als de vraag nu vanmorgen vanuit de tekst van vanmorgen tot u komt, bent u een dankbaar mens? En u moet misschien het antwoord nee geven. En de vraag zou daarbij gesteld worden, maar wat is er dan nodig om u wel een dankbaar mens te maken? Dan zegt er misschien iemand vanmorgen, wel dan zou ik toch nog wat meer moeten krijgen. Maar geloof maar gemeente, als wij meer krijgen worden wij geen dankbaarder mensen. Want er zijn mensen in deze wereld die ontzaggelijk veel hebben. Meer hebben dan ze op kunnen maken. Maar die geen enkele dankbaarheid tonen. En een ander zegt misschien, dan zou ik een ander karakter moeten hebben. Want ik ken een man of een vrouw in mijn omgeving en dat is zo'n dankbare man of zo'n dankbare vrouw. Maar ten diepste bestaan er geen dankbare karakters. Wel inschikkelijke karakters. Wel mensen die sneller tevreden zijn dan een ander, maar dat is nog geen echte dankbaarheid. Echte dankbaarheid wordt geboren in het dal van de ootmoed. Echte dankbaarheid wordt daar geboren waar de Heere een mens brengt en gaat leren wat hij verdiend heeft. En wat hebt u verdiend en wat heb ik verdiend en wat heb jij verdiend naar recht? Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Maar dat moeten we nu ook in het licht van Gods geest gaan leren. De bezoldiging. Het loon van de zonde is de dood. Dat is wat ik verdiend heb. En alles wat de Heere daarboven geeft, leven, eten, drinken, dat is onverdiend van mijn kant. En dat is een reden om hem dankbaar te zijn. Dat is nodig dat de Heere ons dat laat zien. Wat we echt verdiend hebben. Wat is het nodig dat de Heere ons laat zien dat we eigenlijk verdiend hebben dat we verloren zouden gaan. En als een mens daar iets van ziet, in het licht van Gods verootmoediging, dan wordt het een wonder dat je er nog bent. Dan wordt het een wonder dat de hemel nog niet op je neergestort is. En dat de verlorenheid zich nog niet geopend heeft. Dan wordt het een wonder dat de Heer je nog spaart. Dat je nog leven mag. en dat je nog eten krijgt en dat je het woord van de Heere nog horen kan. Dankbaarheid. Ja, dat is wat de Heere verwacht. Dat is wat de Heere ook eist van ons. Laten we daar ook nog even op letten bij onze eerste gedachte. Als de Heere iedere week weer die toonbroden liet bakken, dan liet de Heere daarmee ook zien, het volk van Israël is het als het ware verplicht. Ik laat het niet aan hun eigen beslissing of aan hun eigen emotie over, maar het volk van Israël is het verplicht om mij dankbaar te zijn voor mijn gave. Al zouden we nou een leven lang geen enkele zonde doen, maar alleen in de dankbaarheid tekortschieten, dan zou dat nog onze zonde zijn. Ik heb u dat misschien wel eens verteld, het voorbeeld van Andrew Gray, de prediker uit Schotland die op 23-jarige leeftijd al stierf. En op zijn 22e verjaardag zei: ik hoop dat dit het jaar is dat ik als een korenschoof zal worden ingezameld in de schuren van de hemel. Maar zo was hij niet altijd geweest, hemelsgezind. Zijn leven was niet altijd Christus geweest, zoals het bij geen mens altijd zo is geweest. Vroeger was het een levenslustige jongen die niet aan God dacht. Totdat hij op zekere dag in het veld liep en in de verte een arme bedelaar ergens achter een steen zag wegkruipen. En de jonge Andrew liep naar die steen toe en hij luisterde. Wat zou die man daaraan doen zijn? En toen hoorde hij hoe die arme bedelaar zijn hart voor God uitstortte. En hoe die arme bedelaar de Heere dankte voor alles wat God hem gegeven had. En dat sloeg naar binnen. Want de Heere liet aan die jonge jongen zien hoe ondankbaar hij, zoon van een betrekkelijk welvarende vader, hoe ondankbaar hij altijd geweest was. En zijn ondankbaarheid werd hem tot zonde. Is onze ondankbaarheid ons al wel eens tot zonde geworden? De gave op die tafel. Nog één gedachte, gemeente, als het daarover gaat. En dat is dat er eigenlijk ook een belofte in het vijfde en in het zesde vers ligt. Als de Heere daar zegt: gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. En als dat iedere week onder het volk van Israël weer moest gebeuren, dan ligt daar ook een belofte in. Welke belofte? Dat er iedere week weer meelbloem zal zijn. Dat de Heere iedere week weer zal zorgen. De Heere belooft het hier aan het volk van Israël, dat hij ze in het leven zal sparen. En dat hij zal geven wat nodig is. En de gelovige Israëlieten, ze zullen het hebben opgemerkt. En ze zullen er geloof op hebben mogen oefenen. De Heere zal zorgen. Want hij heeft het gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Onze tweede gedachte. Het offer op die tafel. Ja, dan gaan we nog eens even heel goed kijken naar wat er eigenlijk op die tafel ligt. Iets daarvan vinden we in vers 6. En gij zult ze in twee rijen, dat betekent op twee stapels leggen, 6 in een rij, op de reine, zuiveren, gouden tafel voor het aangezicht des Heren. Dus als we daar in gedachten staan te kijken, dan zien we daar op die kleine tafel 2 schotels liggen, zo zullen we het ons wel moeten voorstellen. En op die schotels liggen dan opgestapeld 6 broden keer 2. Maar als u goed kijkt, dan ziet u daar nog iets op die tafels. We lezen het ook in vers 7. En op elke rij zult ge zuivere wierook leggen. Dus op die twee stapels met broden, daar stond een klein kommetje, een wierookschaal wordt het genoemd in Exodus 25. En in die wierookschaal, in die rookschaal, daar zaten kleine wierookkorreltjes. En die stonden daar ook een week. En na een week, dan werden die wierookkorreltjes van de broden afgehaald. Dat staat niet in onze tekst, maar wel in een ander gedeelte van Gods woord. En dan werden er weer nieuwe wierookkorrels neergezet. Waarom die wierookkorrels? Wel, dan moeten we even bedenken wat er met die wierookkorrels moest gebeuren na een week. Als ze daar een week hadden gestaan, dan nam de priester dat wierookvat eraf. En dan ging hij met dat wierookvat naar het grote altaar buiten in de voorhof. En dan strooide hij die wierookkorreltjes in het vuur. En dan gingen ze daar op als een offer. En dat is de bedoeling van die wierookkorrels. Die wierookkorrels geven aan wat hier op de tafel ligt. En dat geldt ook voor die zes broden, keer twee, die daar opgestapeld liggen. Wat hier op de tafel ligt, dat is een offer. Dat ligt daar voor het aangezicht van God als een offer. En een offer, dat is in de Bijbel altijd iets wat gegeven wordt in plaats van anderen. Een offer is in het Oude Testament ook altijd iets wat heen wijst naar de Heer Jezus Christus. En dat geldt dus ook voor die 12 broden op de gouden tafel. Ze wijzen heen, zoals ze daar opgestapeld liggen, naar de komende Heer Jezus Christus. Ze wijzen heen naar diegene die het straks zeggen zal: ik ben het brood des levens. Ze zijn een prediking van Christus. Hoe dan? Daar zou veel over te zeggen zijn, maar laat ik het vanmorgen beperken tot twee dingen. Dan wijs ik u allereerst op de weg die er vooraf gaat voordat een brood echt brood geworden is. Als de Heer Jezus straks zal zeggen: ik ben het brood des levens. Dan is daar een weg aan vooraf gegaan. Een weg van sterven. U moet dat maar even u proberen voor te stellen in de weg van het brood. Wat gebeurt er allemaal voordat brood brood wordt? Dan moet er eerst tarwegraan gezaaid worden in de aarde. Zoals de Heer Jezus zelf het zegt, dan moet dat tarwegraan sterven in de aarde om zo vrucht voor te brengen. En als dan na verloop van tijd de halmen te zien zijn op het veld en ze zijn rijp om geoogst te worden, dan gaat de zeis, of in de tijd van de Bijbel ook wel de sikkel, daarover. En dan worden die halmen afgemaaid. Dat is opnieuw een beeld van het sterven. En als de halmen dan geoogst zijn, dan moeten de korrels eruit geslagen worden of uitgedrukt worden. Dat is opnieuw een beeld van het sterven. En als de graankorrels dan bijeengenomen worden en ze worden gemalen tot fijn meelbloem, tot meel. En dat gebeurde in de tijd van de Bijbel tussen twee molenstenen. De korrels werden tussen die molenstenen eigenlijk helemaal verbrijzeld. Fijn gedrukt, fijn gemalen. Dan is dat opnieuw een beeld van het sterven. En als het dan zo meel verkregen is. En dat meel dat wordt gemengd met water en met zout. En daar wordt brood van gebakken. Dan moet dat brood gebakken worden in de gloed van een bakplaat of van een bakoven of van gloeiende as. Maar dan is ook dat een beeld van het sterven. En pas zo, door al die stervenswegen heen, wordt brood tot brood. Kijk, dat is wat de Heer Jezus allereerst bedoelde toen hij zei: ik ben het brood des levens. Dat is wat er allereerst gepredikt wordt door die 12 broden op de gouden tafel. Ze laten zien de diepe weg die Christus moest gaan, want hij is als een tarwegraan gezaaid in de aarde door zijn vader om te sterven. En hij heeft zich willen laten zaaien om te sterven. Hij is geslagen van God, zoals Jesaja het zegt. En zoals de korenkorrels verbrijzeld werden, kapot gedrukt werden tussen de molenstenen, zo is Christus gekomen tussen de molenstenen van Gods recht en van Gods toorn over de zonde. En hij heeft zich tussen die molenstenen willen begeven om daar te sterven. En zoals het meel vermengd met andere zaken uiteindelijk gebakken werd in de gloed van het vuur, zo is Christus gekomen in de gloed van de toorn van God over de zonde. Eigenlijk moet u zijn hele leven op aarde zo zien. Van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven is het de weg om het brood des levens te worden. Zie hem daar gaan. Door de straten van Jeruzalem. Het kruis op zijn schouders. Geslagen door de Romeinse soldaten. Nee, ten diepste geslagen door zijn eigen vader. Zie hem daar zijn handen uitstrekken op Golgotha en zich vastnagelen aan het kruis om het brood des levens te worden. Zie hem daar hangen aan het kruis en hoor hem daar roepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Om het brood des levens te worden. Hij is in de toorn van God geweest. Hij heeft zich laten verbrijzelen. Jesaja 53 zegt: het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Daar hebt u het sterven. Het diepe lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Daar hebt u de weg van het brood. En in een spiegel ziet u daarin de weg die het loon is op onze zonde. Want weet u, wat jij en ik en u verdiend hebben door onze zonde, dat is dit. Wat we zien in het lijden van Christus. Dat is geslagen moeten worden. Dat is verbrijzeld moeten worden. Dat is moeten sterven in de gloed van Gods toorn. En dat voor eeuwig. En u liggen daar in de tabernakel op de gouden tafel 12 toonbroden. Als een heenwijzing naar het feit dat Christus die weg van het brood zou gaan. En dat hij zich als toonbroden zal laten opstapelen. Ja, want dat is het tweede wat we ook moeten zeggen over die toonbroden. Dat is dat die broden neergelegd werden iedere week opnieuw voor het aangezicht van de Heere. En dat ze daar bleven liggen. gedurig, zoals Exodus 25 het zegt. En dat wijst erop hoe de Heer Jezus Christus nu niet alleen de gewillige zaligmaker was, die in de diepte is neergedaald en die zich heeft willen laten zaaien en die in de gloed van Gods toorn is geweest en die zich met eerbied gesproken heeft willen laten bakken in de bakoven van Gods toorn tot het brood des levens. Maar hoe hij nu ook met zijn werk voor het aangezicht van God verschijnt. Hoe hij nu ook met zijn offer voor het aangezicht van de Heere komt en het tegen zijn vader zegt: zie vader, wat ik gedaan heb. Ik ben de dood ingegaan. Ik heb aan uw recht voldaan. Mijn werk is een volkomen werk. Daar ontbreekt niets aan. Als Christus ten hemel vaart en daar staat voor het aangezicht van zijn vader met zijn eigen werk, dan is hij te vergelijken met die 12 broden die daar lagen voor het aangezicht van God in de tabernakel. Ik heb de prijs betaald. Ik heb het offer gebracht. Christus, gewillig om de dood in te gaan, gewillig om de prijs te betalen voor vijanden, maar ook machtig om verloren zondaren te redden, machtig om voor zijn aangezicht, om voor het aangezicht van zijn vader te verschijnen, machtig om datgene te doen wat Gods recht eiste. Ja, dat prediken de toonbroden ook. En dan onze derde gedachte. Vers 9. En het zal van Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten. Diezelfde broden die voor het aangezicht van God werden neergelegd. Diezelfde broden die een offer vormden voor God. Diezelfde broden die heenwezen naar de Heer Jezus Christus en naar zijn betaling voor de zonde. Diezelfde broden die het offer vormen, zijn ook het voedsel. En daar spreekt vers 9 van. En het zal van Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten. U moet zich dat nog even proberen voor te stellen. Ik zie in gedachten 8 priesters het heilige ingaan. 4 priesters met lege handen. 4 priesters die iets in hun handen dragen. De voorste draagt een schaal met brood. En de tweede draagt ook een schaal met brood. En de derde draagt een klein kommetje met reukwerk. En de vierde ook zo'n kommetje. En zo gaan ze alle 8 het heilige in. En ze nemen plaats bij die tafel der toonbroden. 4 aan de ene kant en 4 aan de andere kant. En die priesters die met lege handen het heilige zijn binnengegaan, ze nemen de een kannetje met reukwerk en de ander ook zo'n kannetje en de derde een schaal met brood en de vierde een schaal met brood en ze halen dat van de tafel af. En die andere 4 priesters, ze zetten die zaken terug op de tafel, de nieuwe. En dan gaan ze het heilige weer uit en dan ergens in de voorhof gaan ze dan die oude broden die daar een week hebben gelegen in de tabernakel eten. Het zal van Aaron en zijn zonen zijn die dat in de heilige plaats zullen eten. Dat is de boodschap die daarin ligt. Dat is deze boodschap. Datzelfde werk dat Christus gedaan heeft allereerst voor zijn vader. Het offer dat hij neerlegt voor zijn vader en voor het aangezicht van God. Want gemeente, dat moeten wij nooit vergeten. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen en heeft zijn verlossingswerk gedaan. Allereerst tot eer van zijn vader. God werkt in alle dingen altijd aan op de eer van zijn naam. Maar datzelfde werk dat Christus gedaan heeft tot eer van zijn vader. Die broden die voor zijn aangezicht zijn neergelegd. Die dienen nu ook als voedsel voor de priesters. En we trekken de lijn van morgen maar door. Christus is het brood des levens, het ware brood geworden. Voor zijn vader, maar ook voor verloren zondaren. Voor verloren zondaren is hij gekomen en hij komt in hun midden en hij zegt het, zie, ik ben het brood des levens. Zo is hij toch gekomen. Zo heeft hij zich toch willen laten neerleggen. In de kribbe van Bethlehem, broodhuis. En zo is hij toch gekomen in de synagoge van Capernaum. En daar heeft hij gestaan en daar heeft hij het gezegd tegen de mensen. Ik ben het brood des levens. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal in der eeuwigheid niet sterven. Christus biedt zichzelf aan als het brood des levens. En dat deed hij toen in de synagoge van Capernaum. Maar dat doet hij ook vandaag in de prediking van het woord. Daar wordt Christus als het brood aangeboden. Maar u weet ook wat de mensen in Capernaum deden. Sommigen gingen vragen stellen. Zoals u. Zoals jij misschien wel vragen stelt. En anderen gingen bezwaren opperen. Hoe kan deze zijn vlees te eten geven? En na verloop van tijd begonnen ze te murmureren en te mopperen. En zich te verzetten, niet alleen met hun hart, maar ook met hun woorden. En toen kwam er een moment dat ze allemaal weggingen. Zonder gegeten te hebben van het brood des levens. De vraag is, gemeente van morgen, hoeveel van ons zou dat betreffen? Ik moet toch anders zeggen. Als het niemand van ons zou betreffen behalve u of behalve mij, dan is het voor u of voor mij voor eeuwig kwijt. Een mens heeft vanuit zichzelf geen smaak in het brood des levens. Dat is ook iets wat duidelijk wordt. Een mens zal dat brood des levens niet nemen en ervan eten. Ja, weet u wat wel? De broden die God in de tijd geeft, dat wel. Die willen wij wel hebben. En daar willen wij onze buik wel mee vullen. Maar het brood des levens, en dat is met ons allemaal van nature, daar zeggen we nee dank u tegen. Ik zeg het misschien wat plat, maar met de bedoeling dat het zal doordringen, daar zeggen we nee dank u wel tegen. Dat hoeven we niet. U en jij en ik komen vanuit onszelf niet om te eten van het brood des levens. En als er vanmorgen iemand in ons midden zou zijn die denkt dat het anders is en die denkt dat hij vanuit zichzelf wel komen kan en ook wel gekomen is, dan moet u uw eigen komen nog maar eens leggen naast Gods woord. Want dan zou dat wel eens een heel ander komen kunnen zijn dan datgene wat in de Bijbel wordt verstaan onder het echte komen tot Christus. En dan zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat u uw buik vol hebt met iets waarvan u denkt dat het Christus is, maar wat niet het echte brood des levens is. Christus zegt het zo aangrijpend. En dat is niet, ook vanmorgen niet, om een gemeente neer te slaan. En dat is evenmin om een gemeente in de lijdelijkheid te brengen. Maar Christus zegt het in alle duidelijkheid. Gijlieden wil tot mij niet komen. En niemand kan tot mij komen. En tegen die achtergrond gaat dan het trekkende werk van God schitteren, tenzij dat de Vader hem trekken, tenzij dat God zelf uw hart en uw leven hongerig gaat maken, tenzij dat de Heere u zelf laat zien wat u door uw zonde verdiend hebt, tenzij dat u zelf ook zit in het licht van Gods woord en bij het licht van Gods geest, dat al uw ongerechtigheden scheiding maken tussen God en tussen je ziel, maar dat ook je gerechtigheden, je goede werken, je inspanningen, je gebeden, je tranen, je ontroering, je ernst, dat al die dingen een wegwerpelijk kleed zijn. En hoeveel gemeenten van ons zouden er vanmorgen zijn die toch nog heimelijk steunen op iets van zichzelf. En die ten diepste niet weten van datgene wat Paulus schrijft in Filippenzen 3, waar hij het zegt: ik heb alles, alles schade en drek geacht, alles buiten Christus, om Christus te gewinnen en over te houden. Maar hoe zijn wij? Ja, we gaan nog eens nadenken en nog eens terugdenken. En we zeggen, toen ben ik toch wel echt ontroerd geworden en wat ernstiger geworden. En toen heb ik een keer zo mogen buigen onder de Heere. En toen heb ik dit en toen heb ik dat mogen zien. Maar als dat onze steun is voor de eeuwigheid, dan is het toch nog vijandschap tegen Christus. Alle schade en drek achter. Wat is het nodig dat de Heer ons afbrengt van al het andere? Zodat alleen dat brood des levens waarde krijgt. En dat dat brood des levens alles wordt. Maar waar de Heer u ontdekt aan de noodzaak van dat brood des levens, daar zal hij het u ook laten zien dat u het niet verdiend hebt. Daar vallen ook alle vanzelfsprekendheden weg. Daar wordt de vraag in het hart geboren. O, zal dat voor mij nog kunnen? En dan kunnen de mensen in je omgeving zeggen, de Heer Jezus is toch in de wereld gekomen als het brood des levens, opdat je eten zou. Maar u zegt het, u vraagt het, hoe zal ik eten? En zal ik wel nabij mogen komen? En dan zegt er iemand, ja maar het mag toch, want de prediking van het evangelie klinkt. Maar u zegt, oh, ik zal erbij gebracht moeten worden. De Heere zal het zelf tot mijn hart moeten spreken. Maar als de Heere dat doet, als de Heere een zondaar nu echt vernedert onder zijn hand, als je nu echt wordt wat wij allemaal van nature zijn in de beleving voor God, als je nu echt een verloren zondaar voor God wordt, dan zal de Heer ook voortgaan. En dan zal hij ook trekken. Trekken tot zijn Zoon. Tot de Heer Jezus Christus. En wat een blijdschap. Als een mens dan de hand van het geloof naar dat brood des levens mag uitstrekken. En eten mag van Christus. En het leven uit hem ontvangen mag. Weet u wat het dan is? En leg daar uw leven vanmorgen ook nog maar naast. Dan is het zo. In het natuurlijke leven, des te meer je eet, des te minder trek je krijgt. Maar als u een keer echt van Christus gegeten hebt, dan krijgt u steeds meer honger naar hem. En daarom zegt de Heer Jezus ook, welgelukzalig, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hier in beginsel. En dan kunnen er toch ook wel eens tijden zijn dat u iets mag proeven en smaken van dat brood des levens. En dat het vol is. Dat de Heere geeft tot verzadiging toe. En dat u mag instemmen met de psalmdichter. Het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. En toch, het leven gaat weer verder. De woestijnreis gaat weer verder. Maar de dag komt dat u voor eeuwig verzadigd zult worden. Met dat brood des levens, nee dieper nog. Met het goddelijk beeld. En de Heere geven een ieder van ons. Dat u, dat jij en ik daar niet zullen ontbreken. Maar dan is één ding nodig. Dat we in dit leven werkelijk leren hongeren en dorsten naar die volmaakte gerechtigheid in Christus. Amen.